Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Libanon en Syrië, twee landen in het Midden-Oosten, zijn door hun geschiedenis nauw met elkaar verbonden. Ze grenzen beide ook aan het historische Galilea, het gebied waar Jezus Christus leefde. Terwijl in Libanon nog een grote groep christenen woont, zijn de volgelingen van de Heer in Syrië een kleine minderheid. Beide landen dragen de gevolgen van broedertwisten en bovendien werd Beirut, de hoofdstad van Libanon, niet zo lang geleden getroffen door een zware explosie die de oude kern van de stad tot puin herleidde. Kerk in Nood werpt in de advents- en kerstperiode haar licht op deze twee landen en nodigt de gelovigen uit om te bidden en te helpen waar het kan. Op 4 augustus 2020 explodeerde 2750 ton ammoniumnitraat in de Libanese hoofdstad Beirut, waardoor een van de grootste niet-nucleaire explosies ooit werd veroorzaakt. Daarbij vielen tenminste 200 doden en 6500 mensen raakten gewond. En zo'n 90.000 huizen werden beschadigd.
De meest getroffen gemeenschappen bevonden zich in de christelijke sector. De meeste eigendommen binnen een straal van 1 kilometer van de explosie werden zwaar beschadigd. Eigendommen die zich binnen een straal van 1 tot 2 kilometer bevinden, liepen minder schade op, in meer of minder mate afhankelijk van de blootstelling aan de explosie. De haven zelf ligt op zeeniveau, maar dit deel van de stad rijst onmiddellijk op een steile heuvel, zodat vele eigendommen direct aan de explosie werden blootgesteld, ook al lagen ze op enige afstand van de explosie zelf.
Tijdens zijn bezoek medio september heeft de projectverantwoordelijke van Kerk in Nood voor Libanon onder begeleiding van een raadgevend ingenieur de verschillende gebouwen van de kerk bezocht. Dat zijn kerken, pastorieën, kloosters en parochiecentra, sommige wel 11 verdiepingen hoog. Vrijwel elk raam en alle deuren die tijdens de explosie gesloten waren, werden beschadigd of vernield. De explosie creëerde een drukgolf die zo krachtig was dat hij niet alleen de ramen met uitzicht op de explosie vernietigde, maar ook de tegenoverliggende en de zijramen. Een ander fenomeen van de explosie was dat het door het gebouw heen een vacuüm creëerde in andere ruimtes, zoals trappenhuizen en gesloten zolders. Hierdoor werden de stalen kelderdeuren van hun scharnieren gescheurd en stortte de dakconstructie in.
Veel hulporganisaties kwamen snel in actie om hulp te bieden. Kerk in Nood verstrekte een eerste noodhulp van €250.000 voor voedsel en besloot vervolgens haar aandacht te richten op beschadigde kerkelijke eigendommen. Kerk in Nood heeft besloten haar geplande hulpprogramma te verhogen tot een totaal van €5 miljoen. De hulp heeft vooral betrekking op het herstel en de wederopbouw van kerkelijke gebouwen in de directe omgeving van de explosie. Gebouwen die vertegenwoordigers van Kerk in Nood in september bezochten en samen met de lokale kerk als prioritair konden bestempelen.
Kerk in Nood heeft al 16 wederopbouwprojecten goedgekeurd voor een totaalbedrag van €2.654.000. Voor sommige daarvan gaat het alleen om de eerste fase, noodwerkzaamheden die voor de winter moeten worden uitgevoerd om het gebouw bruikbaar te maken. De tweede fase, werkzaamheden die nodig zijn om het project te voltooien, zal in de toekomst worden bestudeerd.
Dit is Kerk in Nood.
Kerk in Nood sprak met Reinhard Bakkes, de projectverantwoordelijke voor het Midden-Oosten, kort na zijn bezoek aan Libanon van 7 tot 16 september. Wat is de situatie in Libanon?
De bevolking van Libanon, vooral de christenen, omdat een wijk het zwaarst getroffen is door de explosie, heeft het zwaar te verduren. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste, de nationale munt daalt dagelijks als gevolg van de financiële crisis die vorig jaar begon. Ten tweede, de schade is verwoestend en dat geldt ook voor honderdduizenden mensen die hun huis hebben verloren. En ten derde, de politieke crisis. Het is een mengeling van corruptie, despotisme, onwetendheid, incompetentie en de externe invloed van buitenlandse mogendheden. En dat verlamt het volk en het land.
Wat was het doel van uw bezoek?
Het doel was om ons een overzicht te geven van de situatie en te verduidelijken hoe Kerk in Nood de komende maanden ondersteuning kan bieden. We bezochten 23 plaatsen, kerken, kloosters en andere kerkgebouwen, die zwaar beschadigd zijn door de explosie. En we hebben gesprekken gevoerd met 7 bisschoppen van verschillende rites en kerkgemeenschappen en met de nuntius in Beirut, aartsbisschop Jozef Spiteri, de vertegenwoordiger van de paus.
Welk moment van de reis maakt het meeste indruk?
De ontmoeting met jonge katholieken die vast besloten zijn niet op te geven. Ze hebben allemaal vrienden verloren in de explosie. En ze kennen mensen die niets meer hebben. Het was echt indrukwekkend om zoveel mensen, vooral jonge mensen, voorbeeldig en bereid te zien om de zwaarst getroffenen van de explosie te helpen. Hoe ze straten schoonmaken enzovoort. Het was ook zeer ontroerend om arme gezinnen te bezoeken. Libanese en Syrische vluchtelingen in de hoofdstad Beirut. En in Saleh, een stad in de Bekaa-vallei.
Kunt u ons een voorbeeld geven van iets dat indruk op u gemaakt heeft?
Ja, de ontmoeting met George, vader van 4 kinderen. Die Libanon moest verlaten en naar Dubai moest vliegen, omdat hij zijn familie in Libanon niet meer financieel kon onderhouden. Dat was hartverscheurend.
Mm-hmm. En wat was de boodschap van onze partners?
De Libanese christenen zijn zeer vrijgevig. Maar dit is te veel voor hen alleen. Het land maakt al jaren een ernstige economische achteruitgang door. En zelfs voor de explosie streden de mensen al om te overleven. Ze rekenen op ons om hen te helpen, zowel geestelijk als financieel.
En waarom zou Kerk in Nood Libanon moeten steunen?
Libanon is het laatste land in het Midden-Oosten met een aanzienlijk christelijke bevolking. Het is ook een toevluchtsoord geworden voor christenen uit andere landen in het Midden-Oosten, zoals Syrië en Irak. Libanese christenen worden zeer gerespecteerd in de samenleving en christelijke scholen worden door mensen van alle geloofsovertuigingen zeer gewaardeerd. Ze vormen een brug tussen de verschillende groepen in het land. Door de verslechtering van de politieke en financiële situatie in de afgelopen jaren hebben veel christenen het er echter over om het land te verlaten, zij het met een zwaar hart. Het is de plicht van Kerk in Nood om hen nieuwe hoop te geven, een perspectief om in dit mooie land te blijven. En de kerk, die een centraal element in hun leven is, moet door onze inspanningen worden versterkt.
Wat zijn de volgende stappen van Kerk in Nood?
Wel, we bereiden een hulppakket van 2 miljoen euro voor. Het eerste doel is om door te gaan met het herstellen van de gebouwen die beschermd moeten worden tegen het begin van de winter. Het gaat hier vooral om het vervangen van daken en deuren en ramen in kloosters, kerken en enkele zalen of kerkelijke gebouwen. Een ingenieur die al een grote hulp is geweest bij onze bouwprojecten in Irak vergezelde me naar Beirut en ik kon ter plaatse met de architecten en andere ingenieurs praten. Dit was zeer nuttig en uiterst belangrijk voor ons.
Wie zijn onze partners ter plaatse?
Onze partners, dat zijn de bisschoppen, de priesters en zusters, wie religieuze gebouwen door de explosie zijn beschadigd. De Maronietenkerk is de grootste van de wijk, maar ook veel gebouwen van de andere rites, bijvoorbeeld de Grieks-Katholieke en Latijnse rite en de Orthodoxe kerk, zijn beschadigd. Ook zij zullen onze hulp nodig hebben.
Youmana Mdawar is een Libanese zangeres en het volgende lied vraagt om een gebed voor Libanon. Bid voor mij, zingt ze.
قلبي خيبتي أنسى متائها وفي آهات الضيق أبحث عن طريق أنت من كنت السبيل لك قلبي يميل أرجوك يا ربي انظر لحالتي أرجوك يا ربي أنا في ضيق تعال يا ربي طمّد جراحاتي بدمك ربي دم الصديق وأنت بهجتي في عالم غريق لك مناجاتي لأنك الطريق وأنت فرحتي في عالم جديد بحبك يدوم أرجوك يا حبيب أرجوك يا ربي انظر لحالتي أرجوك يا ربي أنا في ضيق تعال يا ربي طمّد جراحاتي بدمك ربي دم الصديق أرجوك يا ربي انظر لحالتي أرجوك يا ربي أنا في ضيق تعال يا ربي ضمّد جراحاتي بدمك ربي دم الصديق
Hiroshima.
Zo omschrijft een overlevende de tragische explosie van 4 augustus, waarin ze haar huis en haard verloor.
Het was erger dan een oorlog, omdat het zo plotseling gebeurde. Al het harde werk van jaren werd in slechts 7 seconden vernietigd.
Zegt deze vrouw uit de verwoeste wijk van de Libanese hoofdstad Beirut. Ook daarvoor lag het land al economisch op de knieën. Maar nu heeft de explosie veel mensen diep getraumatiseerd achtergelaten.
Niet alleen de armste buitenwijken van de stad hebben geleden, maar ook in de buurt van de haven waar zich christelijke migranten hadden gevestigd, die vanuit de berggebieden naar beneden trokken op zoek naar een beter leven, naar gebieden die nu volledig zijn verwoest door de catastrofe. Zelfs in sommige gebieden in het centrum van Beirut, die ook te lijden hebben gehad onder de gevolgen van de explosie, is er nu sprake van een uittocht van de bevolking.
Ongeveer 10% van de bevolking van deze specifieke voorstad is vertrokken, omdat ze niet meer in hun huizen kunnen wonen. Ik kan niets doen om ze tegen te houden, omdat ik ze niet de zekerheid kan bieden die ze zoeken. Er zijn nog steeds mensen die hoopvol blijven, maar het wordt elke dag moeilijker.
Dat zegt pater Nicolaas Riacci, de pastoor van de Grieks-Melkitische Kerk van de Verlosser, die zijn dak verloor in de explosie. Deze Grieks-Melkitische katholieke kerk werd gebouwd in 1890 en is een kostbaar historisch monument en een van de oudste kerken van de stad. De kerk van de Verlosser ligt op een symbolische plaats die aan de rand van de christelijke wijk ligt.
We zijn een soort deuropening naar de christelijke wijk,
legt hij uit. Vandaar het belang om deze kerk te herstellen.
We willen hoop geven aan hen die hier nog willen blijven. Het is onze missie om licht te brengen in de duisternis. Er is geen christendom zonder het kruis. En Christus, dat is ons voorbeeld.
Ondanks de vreselijke verwoesting vindt pater Nicolaas nog steeds reden om God te danken. Want als de explosie slechts een dag later had plaatsgevonden, zou de kerk overvol zijn geweest, want dit was de waken van haar patroonsfeest van de transfiguratie van de Heer op 6 augustus. Deze jonge priester houdt toezicht op de schoonmaakwerkzaamheden die hun voltooiing naderen. Binnenkort kan de kerk weer gebruikt worden. Maar zowel in de hoofdingang als in de zijbeuken zijn er nog steeds verbrijzelde ramen en uitgeblazen raamkozijnen. De zaal met glazen ruiten aan de andere kant van het plein is nog steeds onbruikbaar. Maar wat pater Nicolaas vooral zorgen baart, is het dak van de kerk.
Als de eerste van de winterregens aankomen, zullen ze alles verpesten. En er is ook een scheur in het gebouw, die moet worden gerepareerd, want anders komt alles naar beneden.
Aan de linkerhand van de kerk hebben ze alle dakpannen opgestapeld die ze konden bergen.
De huizen van al onze gelovigen hebben vernielde ramen en deuren. Daarbovenop hebben we de economische crisis. De banken hebben de activa van de mensen bevroren, dus nu hebben ze niets meer. Hoe gaan ze me helpen bij de wederopbouw van deze kerk?
Dat zegt hij tegen Kerk in Nood, de pastorale hulporganisatie die beloofd heeft te helpen bij de wederopbouw.
Paus Franciscus heeft ons verteld dat een Midden-Oosten zonder christenen ondenkbaar is. Als christenen in dit land willen blijven, hebben we ieder van jullie nodig. Laten we hopen dat deze kerk een mooie getuigenis van het woord van de Heer kan blijven.
Het is onze zending om licht te brengen in de duisternis, zegt de jonge priester in het gesprek. Daarover gaan ook veel liederen in de advent. Uitkijken naar het licht, naar Jezus Christus. Joke Bruis zingt voor ons Zoekend naar licht. Libanon heeft onlangs enkele dramatische politieke, economische en meer recentelijk fysieke schokken meegemaakt. Wie zorgt er voor de christenen in het land? Heeft de internationale gemeenschap oog voor de werkelijke waarde van Libanon voor het Midden-Oosten? Kerk in Nood bezocht Libanon en had een ontmoeting met de Maronitische aartsbisschop van Beirut, Paul Abdel Sater, en stelde hem enkele vragen over de toestand in het land. Excellentie, op 4 augustus was er een enorme explosie in de haven. Waar was u ten tijde van de explosie?
Ik was in mijn kantoor. Ik hoorde het geluid niet, maar ik voelde wel de schokgolf. De golf van hete lucht die door het gebroken raam naar binnen kwam. Ik zag al dat glas om me heen. Mijn bureau en de vloer van mijn kantoor waren bedekt met gebroken glas. De deur was naar buiten geduwd. En zo begreep ik dat er een explosie was geweest. Het hele kantoor was zwaar beschadigd. Geen deuren meer, geen ramen meer, niets. Alles kwam naar beneden. Een oudere priester had verwondingen aan zijn gezicht. En een werknemer die op de eerste verdieping was, werd 4 meter van de plaats waar hij had gestaan weggegooid. De grote deur van het kantoor viel op hem en brak al zijn ribben en zijn schedel. Godzijdank leeft hij nog. We verloren wel een andere werknemer in een ander gebouw. Hij werd gedood tijdens de explosie.
Uw excellentie, de ergste schade deed zich voor in de christelijke wijk. Waarom werd de christelijke wijk bijzonder zwaar getroffen door deze explosie?
Omdat de woonwijk die het dichtst bij de haven ligt, wordt bewoond door christenen. Vroeger kwamen ze uit de bergen en ze vestigden zich rond de haven om te werken. Het was een manier om de kost te verdienen. En beetje bij beetje bouwden ze hun eigen wegen, hun eigen nederzettingen en wijken. Het gebied rond de haven wordt dus voornamelijk bewoond door christenen. En het lijkt erop dat de explosie die kant op ging.
Hoe zou u het huidige emotionele klimaat omschrijven?
Op de dagen na de explosie dankten de mensen God dat ze nog leefden. Maar ze waren ook verdrietig omdat ze dierbaren hadden verloren en hun huizen. Iedereen voelt dat er een wonder is gebeurd. Het is waar. We hebben meer dan 200 mensen verloren en duizenden zijn gewond geraakt. Maar als je de verwoesting ziet, de omvang van de verwoesting, dan hadden er meer dan 200 mensen kunnen dood zijn. Iedereen heeft een verhaal over hoe hij of zij gered werd, hoe hij of zij de plaats verliet waar hij of zij had moeten zijn, alsof hij of zij door iemand werd geduwd. En zo werd hij of zij gered van de dood of ernstig letsel. Toen begonnen de mensen de voor de hand liggende vraag te stellen. Waarom? Waarom is dit allemaal gebeurd? Men kon zoiets als boosheid waarnemen, niet haat, maar boosheid over waarom dit weer gebeurde. Wanneer houdt het nu eindelijk op? Nu zijn de mensen dankbaar, omdat ze door andere mensen zijn geholpen om terug te keren naar hun huis. Maar ze blijven zich dezelfde vraag stellen. Waarom? Wie heeft dit gedaan? We willen de waarheid weten, vooral diegenen die dierbaren hebben verloren, die zijn gedood of vermist.
Dit is het programma Kerk in Nood.
U luistert naar een verslag van een gesprek dat Kerk in Nood had met de Maronitische aartsbisschop van Beirut, Monseigneur Paul Abdel Sater, in de nasleep van de enorme ontploffing in de hoofdstad van Libanon. Wat doet de kerk praktisch gezien vandaag de dag om gezinnen te helpen, het opnieuw te proberen en het leven opnieuw te beginnen?
De priesters in de parochies, ze werken dag en nacht. Ze bezoeken de mensen om te zien of iemand hulp nodig heeft. We proberen hun beschadigde huizen te herstellen. We proberen ze ook te voorzien van voedsel als dat nodig is. We bezoeken de mensen die getroffen zijn door de explosie om hen aan te moedigen. Ze willen in hun huis blijven. Johannes Paulus II zei: Libanon is een boodschap. Als Libanon er niet in slaagt oplossingen te vinden voor zijn uitdagingen, wat zijn dan de mogelijke gevolgen voor de hele regio? En bij gevolg, hoe belangrijk is Libanon voor de hele regio? Het is waar. Libanon is een boodschap. En het bewijs is dat op de tweede dag na de explosie mensen uit alle delen van Libanon kwamen. Christenen, moslims, jongeren en iedereen. Ze werkten samen om het verwoeste gebied op te ruimen en mensen te helpen hun bezittingen uit de verwoeste huizen te halen. Het is dus waar. Libanon is een boodschap. Zo'n solidariteit tussen mensen kun je niet vinden, maar wel in Libanon. Als Libanon dat nu verliest, betekent dit dat het fanatisme in het gebied zal toenemen. En als er fanatisme is, zal er vernietiging zijn, omdat de mensen de menselijke persoon niet voor zich zien. Ze zullen iemand zien die tegen hen is, hun vijand, maar niet de menselijke persoon. Het goede aan Libanon is dat we tot nu toe de persoon voor ons zien en niet zijn ideologie, niet zijn ideeën, niet zijn geloof, maar een persoon die liefde en zorg nodig heeft. Met wie kunnen we leven als dat verloren gaat? Tot nu toe konden mensen die in vrijheid wilden leven altijd naar Libanon komen en die vrijheid ervaren. Helaas ben ik van mening dat de internationale gemeenschap de werkelijke waarde van Libanon niet naar zijn waarde weet te schatten. Zoiets is zeldzaam in het Midden-Oosten. En Libanon is dat land. En de internationale gemeenschap moet het behouden.
We bidden dat Libanon zijn daden eikt op de waarheid en het licht. Treintje Oosterhuis zingt een lied van haar vader, Huub Oosterhuis, Lied aan het licht.
Is geëikt. Taal zal
De delegatie van Kerk in Nood, die een bezoek bracht aan Beirut na de enorme ontploffing, bleef niet alleen in het centrum van de stad, maar ze verkende ook de rand. Er is veel leven in Karm al-Zaitoun, een van de buitenwijken van Beirut, in de wijk Ashrafi, een naam die olijfberg betekent. De straten zijn smal en de beweging van auto's en voetgangers leidt tot kleine knelpunten op elke hoek. En vooral rond de kleine apotheek van de Dochters van Liefde, van waaruit Kerk in Nood 350 door de explosie getroffen families helpt te ondersteunen. De wijk werd oorspronkelijk bevolkt door Armeniërs, die de genocide van 1915 ontvluchtten. En later werden ze gevolgd door Syriërs en Palestijnen, eveneens op de vlucht voor oorlog en vervolging. In de afgelopen jaren hebben immigranten uit veel verschillende landen, voornamelijk Ethiopiërs en Bengalezen, onderdak gevonden in deze eenvoudige wijk, waar de armste mensen wonen en nog steeds een plek met christelijke wortels is. De oude huizen verdringen elkaar in de kronkelige straatjes, terwijl de resultaten van de recente bouwhoosen, de moderne torenflats die rondom Karm el-Zaitoun zijn gebouwd, de prijzen in het gebied enorm hebben opgedreven en de meeste jongeren hebben gedwongen om naar meer betaalbare gebieden te verhuizen. De enige mensen die nu nog overblijven in Karm el-Zaitoun zijn de oude mensen en de immigranten. Er staan veel mensen aan de kleine toegangsdeur van het Moeder- en Kinderbeschermingscentrum. Dat is oorspronkelijk opgericht in 1959 en het is nu een van de 6 centra van waaruit de noodhulppakketten van Kerk in Nood worden verdeeld voor de gezinnen die het zwaarst getroffen zijn door de explosie van 4 augustus. In totaal helpen ze meer dan 5.800 gezinnen. De Dochters van Liefde hebben zich ertoe verbonden deze hulp aan 350 gezinnen te verstrekken. Vandaag zijn het er 70. De 2 dozen met hulp bieden voldoende voedsel voor 5 mensen voor 1 maand. Een van de mensen die naar de apotheek komen is Mona, een Libanese vrouw van 52 jaar. Ze woont bij haar moeder Juliette, die 91 is en die minstens 5 oorlogen heeft meegemaakt. Of is het er 6 oorlogen? Ze kan het zich niet meer herinneren.
Sinds de explosie op 4 augustus is ze getraumatiseerd. Ze begint bij elk geluid te huilen.
Zo legt Mona uit aan Kerk in Nood. In een land waar geen pensioen of sociale zekerheid bestaan, zijn het de kinderen die hun ouders of de zwakste leden van het gezin steunen. Maar nu met de economische crisis, de COVID-19 en tenslotte de vreselijke explosie is dit gewoonweg onmogelijk geworden. Mona zit al 5 jaar zonder werk. Voor de crisis hielp een van haar broers haar met 300 Libanese ponden per maand, dat is ongeveer $200. Maar nu met de inflatie bedraagt dit slechts ongeveer $40 en bovendien heeft haar broer
genoeg problemen om zelf voor zijn gezin te zorgen. In 1990 trof een raket mijn huis, waarbij mijn zusje werd gedood. Ik raakte in een depressie, maar mijn geloof hielp me. Zonder geloof zouden we niet verder kunnen. Dat is het enige dat ons helpt de huidige situatie te doorstaan. Het is het enige dat ons nog rest,
vertelt Mona ons en ze voegt er nog aan toe.
Zuster Rita komt wanneer we haar nodig hebben. Ook al is het misschien erg laat, want ze heeft het altijd erg druk. Maar ze slaagt er altijd in een plekje voor ons te vinden. Voor mij is ze de levende getuige van Christus op aarde.
Zuster Rita, waar Mona en Juliette in bijna elke zin naar verwijzen, behoort tot de congregatie van de heilige Vincentius a Paolo en werkt voor de apotheek. Ondanks de hectiek van deze dag vindt ze nog tijd om met Kerk in Nood te praten.
De situatie hier is tragisch, want ze hebben echt niets.
Het aantal gezinnen dat in de apotheek van de Dochters van Liefde wordt geholpen, is meer dan verviervoudigd. Vroeger waren er 120 families. Nu zijn er 500 families per maand, legt de Libanese zuster Rita verder uit. Naast de vrijwilligers die zich voorbereiden op de voedseldistributie van vandaag, werken er ook arbeiders in de apotheek, want ook het gebouw zelf is door de explosie beschadigd. Alle ramen en delen van het dak zijn eraf geblazen.
Maar we moeten verder werken, want we hebben nu iemand gevonden die de reparaties kan uitvoeren, ook al kunnen we hem nu niet betalen.
Tussen de dozen opgestapeld aan de ingang, met het Kerk in Nood logo erop, is een kruisbeeld vastgespijkerd aan de muur met een zin in het Frans.
U bent het teken van Gods genade.
Dat is de perfecte samenvatting van het werk van deze religieuze dat zuster Rita in deze woorden beschrijft.
Ons charisma is het verlichten van het lijden van Christus, die nog steeds lijdt op deze aarde. We willen gewoon God dienen en getuigenis afleggen, vooral in deze zo moeilijke tijd die we doormaken.
Later gaat zuster Rita zelf met vertegenwoordigers van Kerk in Nood op bezoek bij Nabil, een van degenen die profiteren van het noodhulpprogramma dat Kerk in Nood sinds de explosie heeft gefinancierd. Nabil is 56 jaar, geboren als enig kind met een lichamelijke handicap. Zijn moeder, die normaal gesproken voor hem zorgt, is opgenomen in het ziekenhuis en het is haar buurman, Maral, die nu voor hem zorgt tijdens haar afwezigheid. De zusters betalen ook voor een assistent die elke dag voor hem zorgt. Zuster Rita begroet Nabil en praat en bidt met hem. Wanneer de explosie plaatsvond, vertelt ze ons:
alle ruiten zijn op hem gevallen. Het is een wonder dat hij niet zwaar gewond is geraakt.
Bij het zien van de situatie van Nabil zegt zuster Josephine, een van de andere zusters die in het centrum werken, juist op dit moment dat zoveel mensen praten over weggaan en emigreren:
dit is het moment om hier te blijven. Dit is het moment om onze mensen te steunen en te begeleiden, want hier heeft ieder van hen zijn eigen problemen.
En zuster Rita herinnert zich, met een blik van vastberadenheid, ondanks haar vermoeidheid:
Johannes Paulus II vertelde ons dat Libanon een boodschap is. Wij christenen hebben hier een belangrijke rol te spelen in dit land, en op de dag dat we deze boodschap vergeten, zal Libanon geen Libanon meer zijn.
Al bent u nu nog maar een kind, zo hulpeloos en klein, wij weten dat het rijk begint waarvan u heer zult zijn. Een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn. Wij loven u, koning en heer. Zo luidt de tekst van het volgende lied, gezongen door een vocaal ensemble van zangeres Sharon Kips.
We gaan uw koning tegemoet, ons
Libanon ligt geprangd tussen de Middellandse Zee in het westen en Syrië in het noorden en het oosten, terwijl de staat in het zuiden grenst aan Israël. De grote broer van Libanon, Syrië, kampt al enkele jaren met een burgeroorlog, waar maar geen einde aan lijkt te komen. Kerk in Nood spreekt met een aantal getuigen die ook bevoorrechte partners zijn van de hulporganisatie in een poging om de nood van de bevolking te lenigen.
De escalatie van internationale conflicten, de COVID-19-pandemie, het gebrek aan werkgelegenheid en de uit de pan reizende prijsstijgingen, het isolement van het Syrische volk van de buitenwereld door de embargo's en sancties en het ontbreken van het absolute minimum om te overleven, de lijst van lijden die zuster Annie de Marjan, een Syrische religieuze zuster van de congregatie van Jezus en Maria, opnoemde, is inderdaad lang. Haar droevige samenvatting richt ze tot de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood.
Al deze factoren brengen het Syrische volk tot pure wanhoop. Zonder twijfel maken we de ergste periode in onze geschiedenis door, als gevolg van 10 jaar bloedige oorlog. Ik ken geen enkele andere samenleving in het Midden-Oosten waarvan de leden op dit moment in zulke erbarmelijke omstandigheden leven.
Zo voegt zuster Annie toe, die nu al meer dan 7 jaar de hulpacties van Kerk in Nood in de steden Aleppo en Damascus coördineert.
Gedurende al deze jaren is de hulp van Kerk in Nood een redder in nood en een bron van hoop geweest voor onze christelijke families, die in werkelijk onmenselijke omstandigheden leven. De armoede is alomtegenwoordig. Er is een gebrek aan medicijnen. Soms hebben we lange tijd geen elektriciteit of zelfs geen water. Voor veel mensen is het leven bijna ondraaglijk. De meeste Syrische gezinnen voelen zich getroffen door de psychologische en materiële druk.
Met de hulp van een team van 5 mensen ondersteunt ze 273 gezinnen in Aleppo. Tegelijkertijd houdt de congregatie van Jezus en Maria toezicht op ander hulpprogramma's in de hoofdstad Damascus voor meer dan 100 gezinnen. Veel van deze gezinnen bestaan uit hoogbejaarde leden die in omstandigheden leven waarin de sanitaire voorzieningen uiterst slecht zijn.
Dankzij Kerk in Nood zijn we in staat om hen maandelijks te voorzien van basishulp, waaronder coupons voor de aankoop van essentiële zaken zoals voedsel, brandstof om te koken en vooral nu de winter eraan komt, sterilisatoren en medicijnen. We zijn ook in staat geweest om te helpen met een aantal essentiële chirurgische ingrepen. Maar soms gaat het ook om elementaire, maar onmisbare zaken als een incontinentiebroek voor zieke en oudere mensen.
Zo vertelde zuster Annie ons. Een andere van de meest dringende behoeften, voegt ze eraan toe, is hulp bij de huur, gezien de kritieke economische situatie in het land. Veel gezinnen hebben geen eigen huis en kunnen zich onmogelijk een woning veroorloven zonder de steun van Kerk in Nood, die een deel of in sommige gevallen zelf alle kosten draagt, afhankelijk van de specifieke situatie. Naast het humanitaire werk hebben de zusters verschillende trainingsprogramma's voor jongeren en bieden ze geestelijke ondersteuning.
Dit is echt noodzakelijk in een land waar verlatenheid en ontmoediging zich verspreiden en waar hoop moet worden gezaaid.
Zuster Annie is bijzonder ontroerd als ze het verhaal vertelt van een man, een diabeet. Enige tijd geleden moest hij een been laten amputeren. En toen stierf zijn zus, die voor hem zorgde, aan een hartaanval en moest een ander familielid voor hem zorgen, elke dag enkele uren. 2 weken geleden begon zijn diabetes te reizen naar het andere been. De dokter was niet in staat om hem te verzorgen, omdat hij het coronavirus had opgelopen. Maar hij schreef hem via de telefoon verschillende medicijnen voor.
We hebben ze bij hem gebracht. En toen de nacht viel, vroeg deze patiënt om een priester om hem het heilig sacrament te komen brengen. Hij begon te bidden en we hoorden hem zeggen: Heer, U weet alles. U weet hoe ik lijd. Maar ik bied u mijn lijden aan voor het welzijn van de zusters van Jezus en Maria, die mij niet in de steek gelaten hebben. En toen vroeg ik hem om te bidden voor alle weldoeners. Hij glimlachte en knikte.
Zuster Annie is rustig en sereen, maar zonder twijfel een groot strijder. Ze is een bron van hoop voor de meest behoeftigen in een land dat in internationale vergetelheid is geraakt en toch nog steeds de ergste crisis in zijn geschiedenis doormaakt. Ze verzekert dat deze gebeden geenszins een geïsoleerde gebeurtenis zijn.
Wanneer we de families bezoeken, vertellen ze ons met een warme glimlach dat ze elke dag bidden voor Kerk in Nood en haar weldoeners. Samen namens de zusters van Jezus en Maria en namens het hele ondersteuningsteam willen we u bedanken voor al uw zorg en voortdurende steun.
Magnificat moet misschien het eerste lied geweest zijn dat Jezus hoorde. Het lied dat Maria zong op bezoek bij haar zwangere achternicht Elisabeth. We horen hier een Franstalige versie, ons gebracht door het ensemble Vocal Hilarium.
Nog steeds in Aleppo kon Kerk in Nood ook spreken met jezuïet Antoine Audo, de Chaldeeuwse bisschop van Aleppo in Syrië. In Europa, of liever gezegd in de westerse landen, heeft bijna niemand het nog over Syrië. Is de oorlog daar echt voorbij?
Nee, de oorlog is nog niet voorbij. Zeker niet in Idlib rond Aleppo, of in de Jazeera-regio in het noordoosten van Syrië. Het geweld in de noordelijke regio's heeft een negatief effect op heel Syrië en het Syrische volk zit in het nauw.
Waarom denkt u dat de internationale gemeenschap Syrië is vergeten?
De grote mogendheden hebben hun doelstellingen bereikt. De verzwakking van de Syrische staat, de exploitatie van de aardolievoorraden in de Jazeera-regio door de Amerikanen en de vestiging van ons land, in Idlib en rond Jazeera door de Turken. Op dit moment is de Syrische economie volledig verwoest en is het Syrische volk op brute wijze tot armoede gedreven.
Is er sprake van wederopbouw op die plaatsen waar dat mogelijk is?
De wederopbouw vordert zeer aarzelend. Het is tastbaar in de winkels en in de souks van de oude stad Aleppo en in bepaalde huizen. Het gebrek aan elektriciteit en benzine zijn echter ernstige problemen die een echte heropleving van de economie en de wederopbouw in de weg staan.
Heeft de COVID-19-pandemie een grote impact gehad op de bevolking? En zo ja, in welke mate?
De dreiging is alom tegenwoordig. Onze ziekenhuizen hebben bijna geen apparatuur en we hebben geen middelen om de situatie in de gaten te houden vanwege de algemene staat van armoede. Desondanks kunnen we nog steeds zeggen dat de gevolgen van de pandemie veel erger hadden kunnen zijn dan nu het geval is.
Kerk in Nood voorziet de christenen in Aleppo van medische hulp. Wat is daar op dit moment nodig en voor wie is die hulp belangrijk?
Deze hulp, waarvoor ik namens de katholieke bisschoppen van Aleppo verantwoordelijk ben, is heel belangrijk, omdat we op die manier regelmatig hulp kunnen bieden aan christenen die in ziekenhuizen moeten worden geopereerd. We zijn Kerk in Nood zeer dankbaar. De hulp van Kerk in Nood dekt tot 70% van de kosten voor operaties in het ziekenhuis.
We hebben gehoord dat christelijke families zijn teruggekeerd naar Syrië. Waar komen ze vandaan? Uit andere regio's in Syrië? Uit Turkije of uit Libanon?
Ze keren terug uit Libanon vanwege de economische crisis in dat land. We hebben niet te maken met een massale golf van mensen die terugkeren naar Aleppo. Misschien keren meer mensen terug naar de regio's langs de kust.
En hoe ziet de toekomst eruit voor de christelijke gemeenschap in Syrië?
Als vertegenwoordigers van de kerk doen we ons best om onze aanwezigheid te behouden. Dat blijkt uit de wederopbouw van de kerken, de huizen en de scholen in heel Syrië en vooral in Aleppo, mede dankzij de steun van Kerk in Nood. Zelfs als minderheid hangt onze toekomst af van het feit of we een levende kerk zijn en trouw blijven aan de genade die we bij ons doopsel ontvingen.
Dit is Kerk in Nood.
Kerk in Nood blijft niet bij de pakken zitten en schenkt voor Kerstmis 25.000 anoraks aan Syrische kinderen. Al eeuwenlang vieren christenen de grootste van alle gaven aan de mensheid, de komst van God in de wereld, met gaven en geschenken vooral voor de allerkleinsten. En bovendien volgen zij daarmee de traditie van Bethlehem, toen herders en wijzen het kind kwamen aanbidden en hem de kostbaarste schatten gaven die zij konden geven. God zelf is een kind geworden, en daarom zijn ook de allerkleinste kinderen een deel van Kerstmis. En toch zijn het in landen als Syrië na 9 jaar oorlog de kinderen die de grote verliezers zijn, slachtoffers van trauma's, ziekte en ondervoeding.
Dat is het geval met de kleine Sandra, die met haar 2,5 jaar nog steeds niet meer dan 6,5 kilogram weegt. Haar vader was apotheker in Aleppo en stierf 2 jaar geleden aan een hersentumor. Haar oudere broer, Mjad, is 4 jaar oud en autistisch. Hun moeder Laura kan nauwelijks genoeg verdienen om hen te voeden. Los van de pandemie verstikken de economische sancties de bevolking. Elektriciteit en verwarmingsbrandstof zijn schaars. Een kritiek punt met het oog op de naderende komst van de strenge winter, die in veel Syrische steden sneeuw en vrieskou met zich meebrengt. Sinds het begin van de oorlog in Syrië helpt Kerk in Nood door middel van verschillende projecten. Gezinnen zoals dat van Laura met dergelijke basisbenodigdheden. Dit jaar wil de liefdadigheidsorganisatie met Kerstmis ook een klein seizoensproduct meenemen voor Sandra, haar broer Mjad en duizenden andere arme Syrische kinderen. Niet alleen in Aleppo, maar ook in Damascus, Homs, Kameshli, Hasakeh, Swida en Horaan. En zo sponsort Kerk in Nood een initiatief met de steun van zuster Annie Dimmerjaan en haar congregatie van Jezus en Maria, waarbij nu 25.000 warme anoraks worden genaaid in de werkplaatsen van de plaatselijke kleermakers in Aleppo.
We willen hen anoraks geven voor de koude winter die voor de deur staat. Niet alleen om onze kinderen warm te houden, maar ook om de plaatselijke economie een impuls te geven, door onze kleine plaatselijke fabrieken te helpen bij de productie van deze kledingstukken.
Dat legt zuster Annie uit aan Kerk in Nood.
Imad werkt in zijn kantoortje en drukt de patronen voor de anoraks. Hij legt uit hoe dankbaar hij is voor deze nieuwe baan. Want, als God het wil, hebben we zo een beetje economische zekerheid voor de komende maanden. Een paar kilometer verderop bedient Rami een machine die de patronen uitsnijdt in een van de vele kleine werkplaatsen in Aleppo, die met dit werk zijn belast. In de werkplaats worden rollen stof en opvulmateriaal voor de isolatie tegen de kou opgestapeld.
We zijn erg dankbaar voor dit werk. De opdracht kwam op een zeer kritisch moment, toen we wanhopig op zoek waren naar werk. U weet hoe slecht de huidige economische situatie in het land is. Het is dus een grote vreugde voor ons om ons de komende maanden te kunnen onderhouden, dankzij dit project van Kerk in Nood. Mogen God u belonen.
Dit zijn slechts enkele van de ongeveer 30 werkplaatsen waar zo'n 180 Syriërs, zowel christenen als moslims, van dit werk profiteren om hun gezinnen de komende maanden te helpen ondersteunen.
Zuster Annie is ook blij omdat ze enkele maanden geleden voor het onvermijdelijke tekort aan materiaal in de winter gebruik heeft kunnen maken van een uitstekende gelegenheid om het materiaal te reserveren en ook om veel verschillende kleuren te kiezen. Ze voegt eraan toe.
Samen kunnen we een glimlach op de gezichten van de kinderen toveren. Hoe meer je geeft, hoe meer je zelf bezit, zingt het One Voice kinderkoor in haar jongste kerstnummer. Het tovert alvast bij ons een glimlach op het gezicht.
It's that time of year, I treasure the time for the giving, the best part of living. To celebrate the friends we hold so dear. Well, I can feel it in the air, all bundled head to toe. Too cold to bear, it's the best time of the year. Got my stocking, got my Christmas tree, got my loved ones next to me. Light. People caroling, oh Christmas tree, how you shine so bright for me.
Children round the world,
shouting Santa's on his way,
hoping to hear those sleigh bells ringing on his sleigh.
I'm gonna wrap my arms around you tight on this cold December.
Let's give love, get
We sluiten onze laatste uitzending van 2020 af met een boodschap van de directeur van Kerk in Nood, mevrouw Uma Wijnands, die we hier in de studio hebben. Welkom, Uma.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria en ook aan de weldoeners van Kerk in Nood. Tijdens de Advent denken we als christenen ook aan het Heilig Land. Het land waar Jezus is geboren, waar hij zijn wijsheid over God onze Vader heeft gedeeld met de apostelen en waar hij uiteindelijk is gestorven. Als we de Bijbelse plaatsen opzoeken, komen we terecht in Egypte, Israël, Syrië, Libanon, Jordanië. Denk maar aan de reis van Jozef en Maria van Nazareth naar Bethlehem voor de volkstelling en aan de vlucht naar Egypte met het kindje Jezus. Of het meer van Tiberias dat op de grens van Syrië ligt, waar hij over het water liep. Of de cederbomen van Libanon die koning Salomo gebruikte om de tempel in Jeruzalem te bouwen. Deze hele regio is voor ons als christenen belangrijk, omdat hij daar geleefd heeft, omdat hij daar verkondigd heeft. Kerk in Nood koestert deze regio, maar het is, zoals u weet, een regio met veel spanningen op sociaal, economisch en politiek vlak voor alle aanwezige religies. Voor de christenen is het extra moeilijk om te blijven en te overleven. Kerk in Nood engageert zich om deze christenen te ondersteunen. De geschenken die we in onze nieuwsbrieven en op onze website aanbieden, helpen hen om te overleven. Laten wij in deze adventstijd en de komende kersttijd ons hart openen voor de komst van het kindje Jezus.
En enkele van die geschenken willen we nu aan u voorstellen.
Zo bieden we het boek Magnificat aan met een set wenskaarten met afbeeldingen van Maria, geschilderd door de Belgisch-Zwitserse kunstenares Brady Bart. Met dit mooie geschenk kan je tijdens de Advent samen met Maria toeleven naar de geboorte van Jezus. Het pakket van boek en wenskaarten bieden we aan voor €20. Een aardewerken kommetje met een motief ontleend aan de koptische kunst van de christenen uit Egypte kost €15. Dit artisanale aardewerk is een creatie van de Moniale van Bethlehem, een contemplatieve zustergemeenschap die ook een klooster bewonen in het Limburgse op Grimby.
Deze geschenken en nog veel meer vindt u in de webwinkel op www.kerkinnood.be. Of u kunt ook een nieuwsbrief aanvragen via telefoonnummer 016 39 50 50. Nummer is 016 39 50 50.
We wensen aan alle luisteraars van Radio Maria en hun gezinnen een gezegende adventstijd en een vreugdevol kerstfeest. De Moniale van Bethlehem zingen tot slot Psalm 51.
Mecha, mecha fesha'ai. תחפשני ומשלג על בין ומשלג